Gemeente, de tekstwoorden voor de prediking vinden wij in Matthäus 15, met als kern het 8e vers, waar de Heere Jezus de woorden van Jesaja aanhaalt: dit volk genaakt mij met hun mond en eert mij met de lippen, maar hun hart houdt zich verre van mij. Gemeente, lippendienst, dat was een groot gevaar. Jesaja had er in zijn dagen al mee te maken. De Heer Jezus haalt het uit Jesaja aan. En de Heer Jezus die kwam het in zijn dagen ook tegen. En niet zo weinig. Het laat zich voorstellen, gemeente, dat dat ook in onze tijd nog niet uitgeroeid is. Lippendienst. En daarom is er, denk ik, toch wel noodzaak dat we ons daar toch maar eens op onderzoeken. Is het nou enkel lippendienst bij mij? Of is het ook zaak van het hart? Die zaak komt hier in dit gedeelte en in onze tekst volop aan de orde. En ik wilde wel dat ik er helemaal niet over hoefde te preken. Ik wilde wel dat ik zeker wist dat het u bij u allemaal een hartenzaak was. Maar gemeente, omdat het bij Jesaja anders was en in de dagen toen de Heer Jezus hier was op de aarde, toen was het anders, valt het toch te vrezen dat het ook wel in onze dagen niet anders zal zijn. En daarom is er toch die bittere noodzaak dit aan de orde te stellen. Hoe is het bij ons? Dit volk nadert tot mij met de mond, maar hoe zit het met het hart? Het kwam aan het licht, die lippendienst. Het kwam aan het licht, ja, vele keren is het aan het licht gekomen. Toen Jezus op de aarde was. Het kwam onder andere aan het licht. Toen er fariseeën en schriftgeleerden uit Jeruzalem in het noorden, in Capernaum en omstreken, gekomen waren. Dat waren de ergsten. Je had ook al schriftgeleerden uit Galilea. Die konden er overigens ook wat van. Jezus heeft het meerdere keren ook met hen aan de stok gehad. Schriftgeleerden en fariseeën die in Galilea woonden. Denk maar eens aan de synagoge te Capernaum. Die man met die verdorde hand, zijn namen en waar. Of die op de Sabbat genezen zou. Dat is zomaar een voorbeeld. Maar die uit Jeruzalem kwamen, ja, die zaten daar het dichtste bij het vuur. En die warmden zich het hardste. Dat waren de felste. Dat waren de haviken. En daarmee vergeleken waren de fariseeën en de schriftgeleerden uit Galilea nog maar duiven. En nu kwamen dus die haviken, die kwamen bij Jezus. En u raadt het al. Ze kwamen niet met goede motieven. Tot Jezus komen, dat verdient een beter motief. Zoals de Melaatse tot Jezus kwam en aan zijn voeten viel. Dat is beter, hè, om zo tot Jezus te komen. Of desnoods nog zoals de rijke jongeling kwam. Die ging helaas bedroefd heen, maar zijn komen was goed. Goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Als we nog maar zo tot Jezus kwamen, dat was in elk geval veel beter dan dat deze mensen tot Jezus komen. Want zij komen namelijk nergens anders voor dan om te fitten. Ze komen nergens anders voor dan om te loeren. Om aanmerkingen te maken. Om te controleren. Zo hadden ze het ook al gedaan bij Johannes de Doper. Ze kwamen bij Johannes over zijn doop. Of die het wel allemaal goed deed. Of het wel allemaal volgens hun regels daar bij de Jordaan toeging. Ze kwamen niet om zelf gedoopt te worden. Daar peinsden ze niet over. Als zondaar ondergaan in de Jordaan, dat was voor slechte mensen. Nee, ze kwamen alleen maar kijken of Johannes zich wel aan hun regeltjes hield. Ze kwamen om te loeren. En zo is het hier nu in Galilea, in de buurt van Capernaum. Hier is het net zo. Ze komen niet voor het heil van hun onsterfelijke ziel. Maar ze komen alleen maar om commentaar te leveren. En dan komen ze ook nog over iets, ja, licht komen ze dan over iets wat eigenlijk de moeite van het praten nauwelijks waard was. Of ze van tevoren bedacht hebben van we zullen dat eens gaan bekijken, of dat wel precies goed gaat, dat eten en drinken met ongewassen of met gewassen handen, of dat wel goed ging, of ze dat van tevoren zich hadden bedacht, of dat ze zomaar gekomen waren en dat viel hun op. En daar begonnen ze over, ik denk het laatste. Dat ze gekomen zijn om zomaar in de algemeenheid te zien hoe het allemaal toe ging. En toen ze daar waren, zagen ze dat de discipelen van de Heer Jezus, die aten hun brood met ongewassen handen. En dat was afwijken van de inzettingen van de ouden. Reeds eeuwenlang. Dat waren allemaal dingen die vooral na de ballingschap opgekomen waren in Israël. Want in vroeger tijden, de tijden van David en Salomo, maakte men zich daar nog niet druk om. Wel bij de offeranden moest je je gereinigd hebben. Maar dat is ook logisch, hè? Want de offeranden, dat is een heilige zaak. Maar als het gaat om het gewoon brood eten of iets anders opeten, dan hoefden de handen helemaal niet gewassen te worden volgens de wet van Mozes. Dat lees ik tenminste helemaal nergens in het Oude Testament. Maar na de ballingschap, toen kwam eigenlijk meer dat farizeïsme op, het schriftgeleerdendom, en toen werden er van die regeltjes bijgemaakt. En dat zal er wel lange tijd gegolden hebben, dat mag ik aannemen, dat het zo behoorde, zo moest dat gebeuren. Ja, dat vonden de schriftgeleerden en de fariseeën. En dan, ja, daar moet het ook echt zo zijn, want zij hadden het in Israël voor het zeggen. En toen kwamen ze daar en ze zagen dat de discipelen van de Heer Jezus zomaar aanvielen. En dan bedoel ik niet dat ze niet gebeden zullen hebben, dat zal de Heer Jezus ze ongetwijfeld wel hebben geleerd. Dat deed hij zelf ook als hij brood had. Maar zij aten dus zonder van tevoren hun handen te hebben gewassen. Nou ja, nou is daar op zichzelf natuurlijk ook niks mis mee dat je je handen wast voor het eten. Zeker als je, zoals Marcus zegt, van de markt komt, waren ze dat gewoon om dat te doen. Nou, daar is ook best wel wat voor te zeggen. Daar is dan wel handje klappen, handje schudden. En uit oogpunt van properheid, van hygiëne, kun je je heel levendig voorstellen dat men dan het gebruik heeft van eerst maar even de handen wassen voordat we aan tafel gaan. Voordat we ons aan brood eten zetten. Ja, dat is op zichzelf natuurlijk helemaal niet af te keuren. Maar lieve mensen, daar gingen de fariseeën en schriftgeleerden helemaal niet om. Om properheid en hygiëne. Het was voor hen een religieuze, een godsdienstige zaak. Je moest dat doen, want anders deugde je niet. Als je dat niet deed, dan hoor je er eigenlijk niet echt bij het volk des Heren. Dan miste je, vonden zij, een kenmerk van de kinderen Gods. Het was dus een meetpunt geworden. Een weegschaal waarop je gewogen werd. En vele andere dingen hadden ze aangenomen, u weet dat wel. Ze hadden talloos vele wetten en wetjes. Ook op het gebied van de reiniging, bekers moesten gereinigd worden, schotels moesten gereinigd worden, bij een maaltijd moesten ook de bedden eerst gereinigd worden, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Vele dergelijke dingen, staat bij Marcus, vele dergelijke dingen hadden ze aangenomen om te doen en het was allemaal even gewichtig. Het legde allemaal evenveel goddelijk gewicht in de schaal. Tenminste, dat zeiden zij. Al sprak Mozes er niet over. Ze vonden toch, wet is wet. En als je je daar niet aan houdt, dan sta je buiten het volk des Heren. Dan ben je geen kind van God. En onder dat oordeel, gemeente, vielen dus ook Jezus' discipelen. Moet je zien. Ze storen zich helemaal nergens aan. En hij zegt er nog niks van ook. Of Jezus zelf ook aan het brood eten was. Denkelijk wel. Maar ze spreken Jezus er niet over aan dat hij niet zijn handen heeft gewassen. Hij ook niet. Dat zeggen ze niet. We hebben het over de discipelen. Dus het zou kunnen zijn dat de Heer Jezus zich wel gewoon aan die inzetting van de ouden hield. Dat zou best kunnen zijn dat de Heer Jezus zijn handen wel gewassen heeft. Want hij zegt op een andere plaats, al wat Mozes, zij zitten op de stoel van Mozes, zegt hij de schriftgeleerde, en al wat zij u zeggen, doe dat, maar doe het naar hun werken niet. Hoort u dat? Doe alles wat de schriftgeleerden en de fariseeën u leren, dat kun je verder gerust doen, handen wassen voor het eten, maar doe naar hun werken niet. Dus wat zegt de Heer Jezus daar? Ze hebben er een heleboel regels bij verzonnen, maar hoe gaan ze nou echt met het ware gebod van God om? Houden ze dat eigenlijk wel? Want je kunt wel regel op regel stapelen en gebod op gebod, zoals Jesaja ook zegt in datzelfde hoofdstuk 29 bij Jesaja, waar ook staat van dit volk eert mij met de lippen. Daar staat dat ook uit, het is gebod op gebod en regel op regel, hier een weinig, daar een weinig. Ja, je kunt dat wel allemaal bij elkaar stapelen, huizenhoog. Maar hoe zit het nou met de onderhouding van de echte geboden, de 10 geboden, zullen we maar zeggen? Worden die nog wel nageleefd? Doet naar hun werken niet, zegt de Heer Jezus. Je mag gerust doen wat ze je allemaal opdragen, wat mij betreft, maar doe naar hun werken niet. Nou, dat is een kwalijk teken, hè, als de Heer Jezus dat van de fariseeën en de schriftgeleerden moet zeggen. En dat zegt hij hier eigenlijk ook. Want kijk eens naar het antwoord dat hij ze geeft. Die schriftgeleerde, die fariseer, wat hij ze geeft. Hij zegt, waarom overtreedt ook gij het gebod van God door uw inzetting? Jullie overtreden de echte geboden van God. He, wat de fariseeën, wat de discipelen doen, he, volgens de fariseeën, dat is overtreding van de wet der ouden. Maar wat jullie doen, dat is overtreden van de echte geboden des Heren. Daar geeft de Heer Jezus één voorbeeld van. Eén voorbeeld wat ons toch eigenlijk het beste een beetje doet huiveren. Ging dat zo? Ja, dat ging zo. Wat zegt de wet van God? Die zegt, eert uw vader en uw moeder. En dat betekent onder andere ook dat als ze oud geworden zijn, en toen waren er nog geen voorzieningen zoals nu, dat er ook op de kinderen de plicht rusten om voor hun oude vader en voor hun oude moeder te zorgen. He, dat is heel gewoon, dat is volgens de wet van God. Je zult ze dan niet verachten en niet laten zitten, maar je zult voor ze zorgen. Ja, dat geldt nog steeds, he. Kijk naar ze om als ze oud geworden zijn en laat ze niet zitten. Nou hebben we daar gelukkig op Urk nogal niet zoveel over te klagen, want dat gebeurt hier gelukkig als doorsnee bijna altijd wel, hè, dat ouders goed verzorgd worden door hun kinderen. Daar heb ik tal van voorbeelden van gezien. Maar toen, bij die fariseeën en die schriftgeleerden, als vader en moeder daar zaten, oud en onverzorgd, ja, dan lieten ze het afweken, want dan hadden ze een smoes, dan trokken ze de smoesendoos open. Weet je wat ze dan zeiden? Het geld dat ik aan u zou kunnen besteden, om voor u te zorgen, ja, sorry pa, sorry moe, dat heb ik aan de tempel gewijd. Daar heb ik een soort offer van gemaakt. Niet dat ik het al gegeven had, dat hoefde je ook nog niet gegeven te hebben, als je het er maar voor gereserveerd had. Als je het er maar voor had weggelegd, dan was het al goed. Dan kon je daar al mee wegkomen. Dan kon je tegen je vader en moeder zeggen, ja pa moet, het is nou eenmaal gewijd aan de dienst van God en dan kan ik het niet meer aan u besteden. Dat is dan jammer, het zou je van mij ten goede kunnen komen, maar nu dus niet, hè, want het heeft nu dus een andere bestemming gekregen. Zo kon je dus het vijfde gebod ontlopen. En dat was ook zo'n inzetting der oude. Die mogelijkheid te maken. Dat je op die manier de last van voor je vader en moeder te zorgen. Een last die eigenlijk een lust zou moeten zijn. Die kon je laten, terzijde schuiven, laten voor wat het is. Daar kon je aan ontsnappen. Je kon dus door een inzetting der oude aan het eigenlijke gebod van God ontkomen. En dat deden ze ook nog op andere manieren hoor. In Matteüs 23 worden ook nog een paar van die voorbeelden genoemd. Bijvoorbeeld bij het eedzweren. Dan zwoer men niet bij God, maar men zwoer bij de hemel. En als dat dan bleek dat je ja, toch aan je eed vast zat. En je zat er aan vast als je gezworen had. Dan kon men altijd wegkomen met, ja, maar ik heb niet bij God gezworen. Ik heb maar bij de hemel gezworen. En dan kon je ontkomen. Of als je zwoer bij het altaar. Nee, dat deed je dan niet bij het altaar. Dat is een heilig ding. Dan zwoer je bij wat erop ligt op het altaar. Bij het vlees, hè, zwoer je dan. En als dan de zaak aan de man kwam, dan kon je altijd zeggen, ja, maar ik heb maar gezworen bij hetgeen wat op het altaar lag. Of bij het goud van de tempel en niet bij de tempel zelf. Allemaal van die dingetjes, zodat je er toch aan zou kunnen ontsnappen, nietwaar? Terwijl de eed in de Bijbel zo'n goddelijke zaak is. Dat je je eed ten alle tijden zult houden, ook al heb je tegen je eigen schade gezworen, dan nog zul je de eed houden ten alle tijden, de eden en de geloften, daar kom je nooit vanaf. Maar op die manier, met een valse constructie, stelden ze eigenlijk het gebod, gij zult geen vals getuigenis spreken, en ook het gebod, het derde gebod, hè, van dat je de naam van de Heere God niet ijdel mag gebruiken, dat stelden ze terzijde. Dat schoven ze op die manier aan de kant, door eigen inzettingen Gods verbond de nek omdraaien, om het zomaar eens te zeggen. Wat een voorbeelden toch van lippendienst. Druk in de weer met van alles en nog wat, hè, zelfs met handen wassen. Jezus zegt, gij geveinsden. Jullie zijn toneelspelers. Acrobaten. Een geveinsde is een hypocriet. Dat is een Grieks woord, hypocriet. Kennen wij ook allemaal wel, hè? Hypocriet is een Grieks woord, dat betekent eigenlijk dus iemand die zich anders voordoet dan dat hij in werkelijkheid is. Hij speelt een spelletje met je. Een toneelspeler. Gij geveinsden, zegt de Heer Jezus. Jesaja had op jullie al het oog. Toen hij dat zei, dit volk eert mij met de lippen. Met de mond. En ze naderen tot mij met de lippen. Jesaja had jullie al op het oog. Hè? Niet dat het in Jesaja's dagen er ook al niet was. Natuurlijk was het er ook al. Anders had Jesaja het toen ook al niet gezegd. Maar de Heer Jezus zegt van, nu is het eigenlijk op zijn allerergst. Hè? Jesaja heeft als het ware over de eeuwen heen gezien hoe jullie waren. Jullie zijn een volk dat mij met de mond en met de lippen eert en tot mij nadert enkel met schone woorden, met mooie woorden, maar het doen is er niet naar. Lieve mensen, en hoe is dat nou bij ons? Gaat het ons om een aantal dingetjes die we aanvinken? Dit heb ik gedaan, dat heb ik gedaan, dat heb ik gedaan, dat heb ik gedaan, dat heb ik gedaan. Het zal met mij wel goed zitten. Gaat bij ons om een paar uiterlijkheden? Van ik doe dit niet en ik doe dat niet. En als je dit maar niet doet en als je dat maar nalaat. En zus maar leeft en zo maar leeft en je aan die regels houdt. Is dat bij ons de hele godsdienst? Zo was het eigenlijk bij de fariseeën en de schriftgeleerden wel. En ook bij velen van het volk was het zo in die dagen. Gij geveinsde. Ze meenden door allerlei dingen na te leven, meenden zij dat ze er eigenlijk al wel zo'n beetje waren. En dat zij de echte kinderen des Heren waren. En dat ze in ieder geval daarmee een streep bij God voor hadden. Een behoorlijk aantal streepjes voor hadden ze. Dat vonden ze van zichzelf. En ze keken op anderen neer die dat dus niet deden. Zoals Jezus' discipelen. Die houden zich daar niet eens aan. Moet je zien. Dat is toch helemaal niks. Dat gaat toch helemaal verkeerd. Ze oordeelden over een ieder, ook over Jezus. Want die zei er niet eens wat van. Die had zijn discipelen die niet eens over bestraft. Dan kan die Jezus toch ook helemaal niets wezen. En zo werd de Heer Jezus dus eigenlijk ook afgeserveerd. En over de echte kenmerken van de kinderen Gods, daar maakten ze zich helemaal niet druk om. Hun hart houdt zich verre van mijn mond en lippen. Daar zit de hele godsdienst geconcentreerd. Alleen maar mond en lippen. Maar een spa dieper, zeiden ze vroeger, een spa dieper. Waar het hart zit, daar kwam het niet vandaan. Daar zat niets. Dat hielden ze op verre afstand. Dat hadden ze thuis gelaten, zouden we zeggen. Ze zijn naar de kerk gegaan, maar ze hebben hun hart thuis gelaten. Ze doen hun godsdienstplichten, maar hun hart komt er niet bij kijken. Het is alleen maar uiterlijk werk. Het zijn alleen maar gebaren die ze maken. Woorden die ze uitstoten, maar zaken zijn er niet, hè? Wel de woorden in de mond, maar niet de zaken in het hart. En gemeente, hoe is dat nou bij ons? Reinigen wij misschien ook alleen maar de buitenkant? Jezus zegt, het uitwendige van de drinkbeker, zonder die beker van binnen nou eens goed uit te halen. De binnenkant. Je moet niet alleen de buitenkant van de drinkbeker reinigen, zegt hij ergens, maar ook de binnenkant moet gereinigd worden. En zegt de Heer Jezus, wat ten monde ingaat, nee, dat verontreinigt de mens niet. Dat gaat gewoon erin en dat vertrekt het lichaam weer uit. En ja, dat doet het niet, hè, wat er ingaat, wat er uit komt. En wat komt er allemaal uit? Ja, wat er uitkomt, dat komt namelijk van binnen vandaan. Dat komt uit het hart vandaan. Daarom is dat hart zo belangrijk, hè. Dat hart houdt gij verre van mij, zegt de Heer Jezus. En daar gaat het eigenlijk om. Om het hart. Want wat ten monde uitgaat, dat komt van binnenuit. En wat komt er nou allemaal uit het hart van de mens? Dan zegt de Heer Jezus, daar komen voort bedenkingen. Boze bedenkingen. Dat is dan maar goede waarde. Boze. Doodslagen, overspelen, hoererijen, dieverijen, valse getuigenissen, lasteringen. Deze dingen zijn het die de mens ontreinigen, maar het eten met ongewassen handen verontreinigt de mens niet. En je kunt met je voedsel de mens je binnenste niet verontreinigen. Dat gebeurt van binnenuit, van binnenuit. Daarom is het hart zo belangrijk. En daarom zegt de Heer Jezus ook, geef mij je hart. En dat is je vuile hart. Als de Heer Jezus tegen ons zegt, geef mij uw hart, dan vraagt hij om dat vuile hart dat we hebben. Dat hadden de fariseeën en de schriftgeleerden ook, maar ze bekommeren zich er niet over. Ze waren met die uiterlijke dingetjes, waren ze tevreden. Ze dachten, als dat maar op orde is, nou dan zal het van binnen ook wel goed zitten. Mooi niet dus. Mooi niet. Het is niet zo dat als het aan de buitenkant bij ons maar netjes is, dat het dan automatisch daar van binnen ook allemaal spik en span zal wezen. Was dat maar waar. Jezus weet beter. Hij kent ons allen. Hij weet wie de mensen zijn. Niemand uitgezonderd. Hè? Wat er allemaal uit het hart van die mens voortkomt. Wat komt er allemaal uit ons hart voort. Je schrikt er soms van. Maar wat je denkt, daar begint het al mee. Hè? Dat je wel eens zegt van, hoe kan dat toch in mijn gedachten opkomen? Waar komt dat nou toch vandaan? Ook als je de Heer hebt lief gekregen, dan schrik je daar nog zo vaak van. Of heet het toch? Dat ik nog zulke gevoelens kon hebben. Zulke overleggingen. Zo'n verkeerd oordeel over wie God is en over wie de mensen zijn. Mensen om me heen, dat ik dat toch van die ander heb kunnen denken. En wat komt er allemaal niet aan overtreding van Gods geboden in onze gedachten. Daar, ja, het hart is de broedkamer, hè? Dat is de broedkamer. Daar begint het. En dan komt het via de mond naar buiten. En via de handen komt het naar buiten. En dan wordt het al of niet gedaan, maar dat het daar geweest is, dat maakt al dat het niet deugt, hè. Dat het in mijn hart kon opkomen, dat stelt me al schuldig voor God. Werkelijk waar, hoor. En dat het allemaal in die broedkamer rondcirkelt. En dat het dan dit weer leeft, en dan dat weer leeft aan kwaad, aan kwade bedenkingen en aan kwade daden. Ook al voer ik ze dan nog niet uit. Het feit dat het in de broedkamer heeft gezeten, stelt mij al schuldig voor God. Want je kunt ook met gedachten zondigen. En niet alleen met woorden en met werken. Je kunt ook met gedachten zondigen. Ook dat is zonde voor God. En wat komt er nog nog sap naar buiten, nietwaar? En dat moet gereinigd worden. Dat hart, we hebben Psalm 51 gezongen, David zegt dat ook, hè. Mijn ziel, die moet gereinigd worden. Mijn hart, daar moet gij aan te pas komen, Heer. En dat zijn de kenmerken van de kinderen Gods. Niet het eten met gewassen handen. Maar of je je boze hart bij de Heer brengt. Neem mijn boze hart. En dat we strijden tegen wat er in dat boze hart allemaal omgaat. Dat we daar een afschuw voor hebben. Een hartelijk leed overdragen. En dat we dat zoeken te wassen in Jezus bloed. Dat hart, dat boze hart. Daar komt het op aan. En dat we tegen iedere zonde die in ons opwelt strijden zullen al de dagen van ons leven. Ach lieve mensen, als je daar werk aan hebt, dan kom je aan die fritseltjes niet eens meer toe. Hè? Dan gaat het juist om die wezenlijke zaken die niet kunnen worden gemist, zonder welke je het koninkrijk van God niet kunt binnengaan. Dan gaat het ook om de betrachting van Gods geboden. Dan ga je die niet zoals de fariseeën doen, uitschakelen. En smoesjes verzinnen. En bedenken, hoe kan ik eraan ontlopen? Hoe kan ik dat het makkelijkst doen? Hoe kan ik de dans ontspringen? Niet als het gaat om het vijfde gebod, niet als het gaat om het derde gebod. En ook niet als het gaat om enig van de andere geboden. Je wilt daar dan niet meer voor weg. Je probeert het dan niet meer te ontduiken. Je stelt dan het gebod niet meer buiten werking door jouw eigen regeltjes erboven te plaatsen. Zoals zij dat deden. Nee, het is je lust en je liefde geworden om voortaan dan naar al de geboden en inzettingen te leven. Dat zijn de kenmerken van de kinderen Gods. Dan houd je je hart niet verre van hem. Dat laat je niet thuis, maar dan ben je bij hem. Je nadert tot God met je hart. Je nadert tot hem om het als het ware als een offer aan zijn voeten neer te leggen. Om het aan hem uit te leveren en over te geven. Geef mij uw hart, jouw boze hart. En gemeente, als dat zo is, als dat er is, dan komt het met de uiterlijke dingen ook wel goed hoor. Daar ben ik niet bang voor. Als het binnenste van de drinkbeker gereinigd is, dan wordt de buitenkant die wordt ook al meegenomen. Daar gaat ook wel een doekje omheen. Vast wel. Als die dan smerig is, dan wordt die ook wel schoongemaakt. Maar die binnenkant, die binnenkant, die moet eerst schoon. Want anders kan het wel eens zo zijn dat we altijd alleen maar met de buitenkant bezig zijn. We zijn er zo druk mee dat we aan de binnenkant niet toekomen. We laten dat voor wat het is. Dat blijft maar zoals het is. En we houden ons tevreden van, ja, ik heb toch dit gedaan en dat gedaan en dat gedaan. En ik onderscheid me van die en van die en van die en die. Want die doet het allemaal niet en ik doe het allemaal wel. En we houden onszelf er op de benen. We beloven ons heel stiekem weg toch nog wel het eeuwige leven. Maar het zal niet zijn, gemeente. Het zal niet zijn. Daarmee kom je er niet. Als je hem alleen maar met de lippen eert. En als je alleen maar tot hem nadert met de mond. Daarmee kom je er niet. Weet je wat Jezus ervan zegt? Hij zegt, alle plant die mijn hemelse vader niet geplant heeft, die wordt uitgeroeid. Dat zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen. Als zij bij hem komen en ja, hem er al patent maken, wat u gezegd hebt, dat is wel hard aangekomen. Dat is hard aangekomen met de fariseeën en de schriftgeleerden hoor. U hebt ze daarmee wel beledigd. U hebt ze daarmee geërgerd. En ze zijn erover gestrompeld en gestruikeld. Ze hebben het u hoogst kwalijk genomen. Het is voor hen een steen des aanstoots geweest. En dan zegt de Heer Jezus, ach, laat maar. Dat moet nou eenmaal gebeuren. Natuurlijk is de Heer Jezus er wel verdriet over gehad. Maar alle plant die mijn hemelse vader niet geplant heeft, die wordt toch uitgeroeid. En als je het alleen maar bij die buitenkant houdt, alleen maar als ik maar dit wat gedaan heb en dat wat gedaan heb, zoals ik al zei, je vingt het eigenlijk allemaal af in een rijtje. Dit heb ik gedaan, dat heb ik gedaan, dat heb ik gedaan, dat heb ik gedaan. Hier houd ik me aan, hieraan, hieraan. Nou, dat is dan toch ook al heel wat. Nee. Het hart, daar gaat het om. Het boze hart. Dat moet gereinigd worden. Want wat uit dat boze hart opkomt, hè, wat opwelt naar boven toe, en dat is van alles en nog wat. Zeg nou maar niet dat het bij u niet zo is. Want dat is bij u net zoals bij ieder ander mens. En net zoals bij mij. Helaas, helaas, helaas. Dat verontreinigt. En als het goed is, als je een plant bent die de hemelse vader geplant heeft, dan is dat je voornaamste werk in dit leven. Dat het hart gereinigd wordt. Dat moet door genade gereinigd worden, zegt de Bijbel. Want het is door genade dat het hart gereinigd wordt, niet door spijs die vergaat. Dat zegt ook de schrijver van de Hebreeënbrief nog. Daar hebben geen nuttigheid uit bekomen die het eeuwige leven hebben beërfd. Die hebben uit spijs en drank geen enkel nuttigheid bekomen. Het was door genade dat hun hart gereinigd werd. En Paulus schrijft: het koninkrijk Gods is liefde en gerechtigheid en blijdschap door den Heilige Geest. Geen spijs en drank, zegt de apostel tegen de Romeinen, maar liefde, gerechtigheid en blijdschap door den Heilige Geest, dat is het Koninkrijk Gods. Dat je je zondige hart bij Jezus brengt, dat is het Koninkrijk Gods. En dat je je knieën voor de Heer Jezus buigt, dat is het Koninkrijk Gods. En dat je dat vuile, smerige hart dat hier zit, laat wassen in zijn bloed. Wit wassen in het rode bloed van de Heer Jezus Christus. Dat zijn de kenmerken van de kinderen Gods. Die vragen allemaal naar Jezus. Ze komen allemaal met hun boze, zondige hart tot hem. Ze laten het allemaal wassen in zijn bloed. Ze strijden allemaal tegen de zonde die daarin zit, die in hen opwelt. Daar hebben ze dagwerk aan. Iedere dag maar weer. Want iedere dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad, niet waar? Dat heeft de Heer Jezus ook gepredikt in de bergreden. Iedere dag heb je je handen weer vol aan de strijd tegen de zonde en de duivel en de wereld en je eigen vlees. Dat houdt maar niet op. De zonde te haten, de zonde te verlaten en het gebod van God lief te krijgen. Zo lief dat je het niet meer ontlopen wilt. Ook niet meer fratsen en met eigen gemaakte dingetjes. Maar zodat het je hoogste verlangen is om voortaan naar al de inzettingen van God te wandelen en te handelen. En al zou nou niemand enige dunk van mij hebben. Al zou nou iedereen zeggen dat is niks. Dat is helemaal niks. Want ze hebben dit op je aan te merken of dat op je aan te merken. Al zou nou iedereen dat zeggen, maar die dingen worden bij mij gevonden. Dan ben ik een plant die de hemelse vader geplant heeft. Dan ben ik geen blinde die de blinde leidt. Dan waren die fariseeën en schriftgeleerden wel. Hè? Er waren blinden die de blinden leiden. Ze zullen beide samen in de gracht vallen. Dan ben je een ziende. Laat dan de mensen maar denken over je wat ze willen. Als die dingen maar bij je worden gevonden die kenmerken zijn van de kinderen Gods. En ik zei al, gemeente, als die binnenkant goed is, dan komt het met die buitenkant ook wel goed. Daar ben ik echt niet zo bang voor. Hè. Maar juist omdat de binnenkant niet goed is, blijft het aan die buitenkant ook allemaal maar rommelen. Hè. Rommelen, rommelen, dit en dat, en kleinigheidjes zo, en kleinigheidjes zo. En zelfs dat wordt dan helemaal niks, omdat de binnenkant niet goed is. Maar hij die van binnen rein is, die zal ook in zijn uitstraling naar buiten toe niet anders begeren dan rein te zijn in zijn handel en in zijn wandel. Maar dan moet wel dat hart bewerkt zijn. Daar gaat het om. Dat moet genaderd zijn tot God. En weten we daar nou van, lieve mensen? Met dat boze hart tot God te naderen. Omdat hij het wegnemen zal. Omdat hij het goed zou maken en reinigen zou en vernieuwen zou. Weten we daar dan van? Dat zet zoden aan de dijk op. Dat zet zoden aan de dijk. En helaas, als dat achterwege blijft, dan moet de Heere ook van ons zeggen, anno 2020, wel heel goed heeft Jesaja van u geprofiteerd. Dit volk eert mij met de mond en met de lippen. Maar hun hart houdt zich verre van mij. Wat heeft de Heer gedaan? Wat heeft de Heer gedaan? En wat heeft u gedaan? Piet. De Heer heeft er niks aan. U heeft er niks aan. En jij niet. De kerk heeft er niks aan. De wereld om je heen heeft er niks aan. En je ergert je ook nog aan het ware woord. Ik hoop dat dat hier niet zo zal zijn vandaag, lieve mensen. Dat u zich niet zult ergeren aan deze boodschap. Want weet u wel, zeiden de discipelen tegen de Heer Jezus, dat de fariseeën dit gehoord hebbende geërgerd zijn geweest. Het stak hen tot in het diepst van hun ziel. Ja, was het maar tot in het diepst van hun ziel gegaan. En had het maar ommekeer gebracht. Dan zou het in ieder geval nog iets hebben uitgewerkt. Maar het was een strompelen en struikelen over Jezus. De steen die de bouwlieden verworpen hebben. Die is tot een hoofd des hoeks geworden. Maar de bouwlieden hebben hem wel eerst verworpen. Ze zijn erover gestruikeld, gestrompeld en hij is op hen gevallen. Ook dat zegt Jezus nog in de evangelie. Wie die steen, wie die zich daaraan ergert, op die zal die vallen. En die plant wordt uitgeroeid. Wat is het woord toch ernstig, gemeente? Als we alleen maar meelopers zijn in het koninkrijk van God. Dwaze maagden in de bruiloftstoet zonder olie in de vaten. Dan kom je niet binnen. De Heer Jezus die houdt ons niet voor de gek. Hij zegt het ons van tevoren eerlijk. En als er nou nog onder ons zijn die het alleen maar afdoen met ditjes en datjes en zusjes en zultjes. En dingetjes die ik dan toch allemaal nog wel goed doe. En hun hart er nog buiten hebben gelaten. Dat ligt nog steeds thuis. Misschien wel thuis voor de buis. Mijn hart. Thuis voor de buis. Ik zit in de kerk, maar mijn hart ligt thuis voor de buis. Als dat zo is. Arm mens. Een plant die de hemelse Vader niet heeft geplant. En van al degenen die Christus zoeken, al degenen voor wie het een naderen met het hart is geworden, geldt dat de Vader die mens geplant heeft. Dat durf ik hardop te zeggen. Dat geldt, dat staat in Jezus ook. Dat zijn mensen die de Vader wel geplant heeft. Dat zijn geen blinde leidslieden der blinden. Die zien. Die kunnen ook nog een ander uit de gracht houden. Jazeker. Hè? Want als je zien kunt, kun je ook nog een blinde uit de gracht halen. Als je zelf blind bent, dan ga je er allebei in die gracht en dan verdrinkt je. Maar zien de mensen. Planten die de hemelse Vader geplant heeft. Ja, daar is het God om te doen. Aanbidders, zei Jezus, in geest en in waarheid. Dan doen de lippen ook mee. Dan doet de mond ook mee. Want het is met het hart geloven en met de mond belijden, zeker waar. Dan doen de lippen en doet de mond ook mee. Maar het blijft niet bij mond en lippen alleen. Het komt uit het hart. Als daar wat goeds is door de Here aangebracht, dan komt dat ook naar buiten. Uit het boze hart komt het boze voort. Uit het goede hart komt het goede voort. Zoals een boze slechte boom alleen maar kwade vruchten kan dragen. En zoals de goede boom alleen maar goede vruchten kan dragen. En ja, dan komt het ook uit de mond. Want uit de overvloed des harten spreekt de mond. Zegt Jezus ook, hè? Dat al in de spreuken van Salomo trouwens. Wij hebben er ook een spreekwoord van. Waar het hart vol van is, dan loopt de mond van over. Maar dan moet wel het hart vol zijn van genade. Want daardoor wordt het hart gebeten door het geloof. Daar wordt het hart door gereinigd. Lippendienst? Nee. Hartdienst. Dat moet het wezen. Amen.